Gemeente, wordt het volgende bekendgemaakt. Wat de diensten betreft van Deo voor Lente volgende week zondag. Het is morgens om 10:00 gehoopt voor u voor te gaan, Dominique Blom. En s'avonds om 6:30, Dominique Prins uit Ede. En wat de collecte betreft, deze zal gehouden worden bij de uitgang aan het eind van de dienst. Daar staat het rek met zakjes waar u het geld of collectebonnen in kwijt kunt. Van harte bij u en jullie aanbevolen. De eerste collecte is bestemd voor de kerkomroep. En de tweede collecte is bestemd voor het werk van de evangelisatie. Tot zover deze afkondiging. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt gemeente, willen we samen zingen van Psalm 118 en daarvan het 8e vers. We noemen u Psalm 118 en daarvan het 8e vers. En met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting hierop zingen de gemeente van Psalm 16 en daarvan het 6e vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16 vers 6. Na de geloofsbelijdenis. En ieder spreekt in zijn of haar hart al dus, instemt met de kerk van alle plaatsen en tijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, ten derde dagen nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods, des almachtigen vaders, waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken wij Gods heilige aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Heren, wij mogen ons voor uw heilige aangezicht neerbuigen. Hier in dit gebouw rondom uw eeuwig blijvend woord. En wat een wonder, Heren, dat u ons hier samengebracht hebt onder het geklank van uw woord en van uw getuigenis. En dat u al zoveel jaren ook met ons bent bezig geweest in uw heilige dienst. In dit gebouw, Heren, dat ook een werkplaats is van de Heilige Geest. Die u verworven hebt, die u uitgestort hebt, die uw kerk is gegeven. Om te wonen en te werken juist in mensen van vlees en bloed. Die van zichzelf onwillig zijn, tegen u zich verzetten, maar die uw genade wilt schenken, ontdekkend, maar ook bedekkend met het zoenbloed van u, de Heere Jezus Christus. En wat een wonder, Heren, dat gij daarmee doorgaat. En dat u, Heren, ons de mogelijkheid geeft om ook hier onze plaats in te nemen in uw huis. Maar ook dat we mee verbonden zijn met de huiskamers, hoorbaar en zichtbaar, om dat evangelie, Heren, te horen en te beluisteren. En wilt gij dan maar, Heren, zelf de band leggen door de krachtige werking van uw Heilige Geest. U hebt een arm met macht en groot vermogen. Wij leven in een tijd van grote crisis. Maar, Heren, u regeert. En we mogen belijden dat u ter rechterhand van uw hemelse Vader zit. En dat u daar eeuwig leeft. Dat u zit, dat u almachtig bent, dat u koning bent. Maar dat we ook lezen dat u staat, dat u nog zo bereidwillig bent om arme zondaren genade te schenken op een priesterlijke wijze. En dat u gewillig bent onze zwakheden te hulp te komen. Wat bent u dan bewogen over ons? En Heere, geef dat we daarvoor oog mogen hebben ook op deze avond, en dat we mogen zien de Heer Jezus Christus met eer en heerlijkheid gekroond in de hemel, die wel hoog verheven is, maar zich zo diep heeft vernederd en nu zo hoog verhoogd is aan 's Vaders rechterhand. Heere, geef ons daarvoor oog en hart. En wilt u daarom geven dat uw Heilige Geest ons zal mogen leiden en de gedachten gevangen nemen tot de gehoorzaamheid aan uw heilige evangelie. Heb dank, Heere, dat u ons geeft dat oude leerboek, waar juist ook die stukken worden samengevat en waar we u in mogen verheerlijken dat u zo groot, heilig en goed zijt. Wil dan zo nog genadig, Heere, ons omringen met uw trouwe gunst. En wilt u zelf met de rijen doorgaan en dat we zouden letten op uw gaven die van de hemel af neerdalen naar deze aarde. Want zo, Heere, bent u toch opgevaren in de hemel, nadat u zelf ook de levendmakende geest verworven hebt om te geven en om uit te delen, opdat het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Verlaat ons dan niet ten begeven ziet, maar zie ons aan in de Heer Jezus Christus. Geef ons helderheid van gedachten, juist ook in de overdenking van de leerstukken, en wilt u geven, Heere, dat we zo met elkaar een goed uur mogen hebben. We dragen de gemeente hier aan u op, we dragen ook alle werk aan u op. Gedenk ook, Heere, de mentor, wilt u hem tot een zegen stellen? Gedenk het bestuur en, Heere, dat de stok lieflijkheid en samenbinding hen bijeen mag houden. En dat ze het van u alles mogen verwachten in de geestelijke dingen, ook in de leiding van dit kleine erfdeel. En, Heere, zo mogen wij aan u opdragen uw kerk in grote verwarring. Wilt u geven, Heere, een eenheid met allen die een even dierbaar geloof deelachtig zijn? En zo dragen wij aan u op, Heere, de kerk wereldwijd, maar ook de kerk in ons vaderland. Wilt u kerkmuren afbreken en een eenheid geven over kerkmuren heen, met allen die een even dierbaar geloof deelachtig zijn? En wilt u nog wonderen doen? Wat zou het groot zijn, Heere, dat juist in deze tijd van crisis we zouden vragen, Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Opdat wij ons zouden bekeren tot u en we het ook zouden beleiden, komt, laat ons terugkeren tot de Heere. Hij heeft gescheurd en hij zal ons verbinden en helen. Wil dan zo nog genadig nabij zijn. Zegen zo alle arbeid, maatschappelijk, maar ook op de scholen, als planthoven van de kerk, wilt u daartoe in het bijzonder ook het onderwijs zegenen dat vanuit uw woord gegeven wordt. En, Heere, wilt u onze jonge mensen bewaren bij het getuigenis van uw woord. En ook allen, Heere, die een verantwoordelijkheid hebben op de scholen, hen tot een zegen stellen. Gedenk zo, Heere, alle arbeid in de kerk. Gedenk ook alle arbeid in de maatschappij. Alle arbeid in de overheid. En geef dat in het bijzonder ook in deze tijd van de coronacrisis. Wilt u in de regering wijsheid geven om juiste beslissingen te nemen? En, Heere, zou u willen geven een terugkeer tot u, de levende God, opdat wij ons zouden bekeren tot u en van u alles zouden verwachten. Gedenk onze koning en onze koningin. Stelt u alle arbeid tot een zegen. Gedenkt u ook, Heere, de kerk die vervolgd wordt. Gedenkt u ook uw kerk op eenzame post in uw koninkrijk, in de arbeid van de zending in binnen- en buitenland. En wilt u zo, Heere, ook hier vanavond de koster gedenken, de technische commissie ondersteunen, de organist gedenken, en dat alle dingen met orde en met regel zouden mogen geschieden, opdat de reinheid van uw woord heerlijk en krachtig openbaar zou mogen komen in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift in Efeze 4. Met het oog op de behandeling van de Heidelbergse Catechismus. En zondag 19 is vanavond aan de beurt, heb ik begrepen. Daar lezen wij Gods heilig woord al dus. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragen elkander in liefde. U benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop van uw roeping. Eén Heere in geloof in doop, één God en Vader van allen die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is neergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon van God. Tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind en leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listig tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende, in liefde, alle zin zouden oppassen in hem, die het hoofd is, namelijk Christus, uit welk het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd, en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel, in zijn maat de wasdom van het lichaam bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wat mogen wij toch ontzaglijk veel ontvangen in de belijdenisgeschriften als een uitleg van de Heilige Schrift. Je zou kunnen zeggen dat die belijdenisgeschriften het hart is waarin het hart van de kerk op een bijzondere wijze klopt. En dat mag ook vanavond gelden als we willen behandelen het zitten ter rechterhand van de Hemelse Vader. Wat is dat een geweldig hoog leerstuk. En nu is dat niet vaag, en dat is ook niet een vaag geloof, dat ergens zal het wel waar zijn, maar een bijzondere zekerheid, een vastheid. Want dat is wat geweest, zoals de vorige keer behandeld is, dat de Heere Jezus Christus met zijn vlees en bloed ten hemel is gevaren en dat hij daar is gaan zitten bij zijn Vader en dat hij de rechterplaats heeft ontvangen. Nu zou je kunnen zeggen, het zitten ter rechterhand van de Hemelse Vader, dat is tegelijk heel duidelijk een vrucht van de hemelvaart. Zo hoog wordt de Heere Jezus Christus geëerd, dat de Hemelse Vader hem die ereplaats gegeven heeft. En wat heeft die ereplaats ook veel te betekenen voor Gods kerk? Want dat betekent dat hij almachtig is. En dat wat hij gezegd heeft, voordat hij ten hemel voer, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat hij daarom ook de ereplaats inneemt, maar ook de krachtigste plaats inneemt voor het aangezicht van God. Ach, veel mensen spreken heel vaag over de hemel als een onzekerheid. We hoeven maar te denken aan de boeken die enkele jaren heel veel opgeld deden van Nico Terlinde. Het verhaal gaat, het zal wel ergens waar zijn, maar wij mogen als kerk geloven dat de Heer Jezus Christus de wolkenhemel doorgegaan is, de sterrenhemel doorgegaan is, en dat hij zo de plaats van de Heer heeft ingenomen. Jawel, in onze tijd is er een theologie, zoals we dat wel noemen, van onderop denken. Zoals de mens denkt, zoals hij het voelt, zoals hij het ervaart, zo is het waar. Maar Gods kerk heeft een veel grotere grondslag, een veel vastere grondslag. Wij zeggen niet van onderop denken, maar wij zeggen, wij moeten leren vanuit de hemel denken. Want alle graven, die komen ons toe vanuit de hemel. En wij zien, zo zegt de Hebreeënbrief, Jezus Christus met eer en heerlijkheid gekroond, zittende ter rechterhand van zijn hemelse Vader. En dat troostuk, dat mogen we vandaag vanavond overdenken. Het zullen slechts een paar pennenstreken zijn. Want als we de diepte ervan ervaren, dan komen we er niet uitgedacht over die grootheid en die heerlijkheid van God in de Heere Jezus Christus. En dat hij door de Heilige Geest zijn gaven doet toekomen hier naar de kerk Gods. En zo willen we vanavond nadenken over zondag 19. En willen dat met elkaar lezen. Zondag 19. Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? En dan zegt het antwoord, omdat Christus daarom ten hemel is gevaren, omdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. En dan zegt vraag 51, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. En dan vraag 52, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dan zegt het antwoord dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven hoofd, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkoorden tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Wij willen met elkaar nadenken dus over zittende ter rechterhand Gods. We doen dat aan de hand van vier korte gedachten. In de eerste plaats zijn ereplaats. Dat is dat hij zit ter rechterhand van de hemelse Vader. In de tweede plaats willen we nagaan dat daar ook zijn werkplaats is. Want hij giet zijn Heilige Geest uit over de lidmaten, de hemelse gaven. En hij regeert zijn kerk tegen alle vijanden, beschut hij ze en bewaart hij ze. Vervolgens ook zijn koninklijke gaven, als hij vele gaven geeft vanuit de hemel. Als we denken wat geschreven staat in Efeze 4, dat hij sommigen gegeven heeft, dat hij eigenlijk de gaven van het woord op een heerlijke wijze doet toekomen in zijn kerk. En we willen ook een ogenblik nadenken over zijn koninklijke wederkomst. Zittende ter rechterhand Gods, zijn ereplaats, zijn werkplaats, zijn koninklijke gaven en zijn wederkomst. En we willen eerst wel samen zingen. Psalm 110, vers 1, 2, 3 en 4. Psalm 110, vers 1, 2, 3 en 4. En de collecte willen we voor straks hartelijk bij u aanbevelen. Laat er ook veel gebed zijn voor het werk van de evangelisatie. De Heere stel dat tot een rijke zegen. Gemeente, wat is dat een geweldige, heerlijke belijdenis, dat er staat dat Jezus is gaan zitten ter rechterhand van zijn hemelse Vader. En dat hij zo ten hemel is gevaren, zegenend met zijn doorboorde middelaarshanden en zo verschenen is voor het aangezicht van zijn hemelse Vader en gezegd heeft, Vader, ik heb alles voldaan, het werk is volbracht. Zoals hij dat uitgesproken heeft aan het kruis, zo heeft hij dat niet alleen op de aarde uitgesproken, maar zo is hij ook gegaan naar zijn hemelse Vader toe en heeft hij daar eigenlijk het nog een keer uitgesproken en laten zien aan zijn hemelse Vader. En de Bijbel mag dat allemaal eigenlijk op een duidelijke wijze weergeven, zoals een mens handen en voeten heeft, een hoofd heeft, lichaamsdelen heeft, zo wordt dat ook van de Heere voorgesteld in de hemel. Alleen dat moeten we wel beseffen, die God is zo groot, zo machtig en zo heerlijk, dat dat niet te begrijpen valt. Maar wel zijn de beelden heel duidelijk, zoals die daar staat. Dat de hemelse Vader zijn plaats inneemt in de hemeltroon, en dat hij alle dingen in zijn hand heeft, dat hij alle dingen regeert. En dat hij tot zijn kind zegt, dan mag je thuis komen, want je werk is volbracht. En je mag nou eeuwig bij mij zijn, en ik geef het oordeel over aan mijn zoon, opdat hij straks zal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zo wordt hem als geschenk gegeven de kerk om te regeren, opdat hem zo gegeven wordt alle macht in hemel en op aarde. En gemeente, wat is dat dan eigenlijk een bijzonder woord dat er staat ter rechterhand van zijn hemelse Vader? Jawel, daar hebben de psalmen al van geprofeteerd, daar hebben ook de profeten al van geprofeteerd, dat hij zo'n hoge plaats zal innemen voor de eeuwige toekomst. Om in te nemen de rechterhand van de hemelse Vader. En wat betekent dat? Als je iemand aan de rechterhand neerzet. Wel, dat is in de eerste plaats heel duidelijk de ereplaats. Dat betekent dus heel duidelijk dat de hemelse Vader, de Heere Jezus, zo geweldig hoog heeft vereerd. En dat hij gezegd heeft, mijn zoon, alles is volbracht. En u mag de plaats innemen naast mij. En ik geef het oordeel over, omdat straks de wereld geoordeeld zal worden door de Heere Jezus Christus. Die rechterhand van God, dat heeft heel wat te betekenen. Want als er gesproken wordt, met name ook in de psalmen en met name in heel het Oude Testament, dan moet u één ding goed onthouden, de rechterhand daarmee wordt bedoeld, dat is de sterkste hand. Zo is het ook met ons toch als we rechtshandig zijn, met de rechterhand kun je het meeste werk doen. En zo wordt eigenlijk eenvoudig door de Bijbel, door de profeten, door de psalmen voorgesteld, zo heeft God zijn rechterhand. En zo is het zijn rechterhand die krachtige daden doet, die Gods volk in stand houdt. En waarvan gesproken is dat hij zo ook het volk met zijn rechterhand heeft uitgeleid en met zijn rechterhand dat volk ook vast heeft gehouden. Dat geeft de grootheid aan. Mozes heeft het toch beleden toen hij de Heere groot maakte. O Heere, uw rechterhand is verheerlijk geworden. O Heere, uw rechterhand heeft de vijand verbroken. Dat waren de verlossende daden van God. Dat die hij deed toen het volk Israël uit Egypteland werd uitgeleid en door de Rode Zee. Wel, en zo wil nu eigenlijk de Heere zeggen, als Jezus in de hemel komt, zo is het werk volbracht, zo is de duivel verslagen en zo is de overwinning gegeven aan de Zoon van God. Want de tekenen die hij draagt van zijn verzoening, ze geven aan dat het zijn de eretekenen dat hij de duivel en de hel verslagen heeft. Nu mag hij de ereplaats innemen, nu mag hij daar gaan zitten ter rechterhand van de hemelse Vader. En nu mag hij het oordeel overnemen, Jezus Christus, de koning der kerk, die ook zal zijn de koning der wereld, als hij straks zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Wat zijn dat toch, gemeente, geweldige grote dingen die de Heere deed en die hij gaf. En dan is er nog iets. Jawel, er staat heel duidelijk dat Jezus Christus ter rechterhand van zijn hemelse Vader zit. Jawel, dat betekent dat hem alle macht gegeven is, zoals de rechterhand de krachtigste hand is, zo is Jezus gegeven alle macht in de hemel. Dat de engelen hem moeten aanbidden, hem groot maken in de hemel, en al de gezaligden vol zijn van de Heere Jezus Christus zelf, en hem daar mogen verheerlijken al. En zoals dat staat in het boek Openbaring, op een krachtige en machtige wijze: groot en heerlijk zijt gij, het Lam Gods, dat de zonde der wereld heeft weggedragen. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is de leeuw en het lam. Ik zag een lam staande als geslacht. Zo mocht Johannes hem zien. En zo mag dat hier samengevat worden in de catechismus, en dat is de grote waarde van onze catechismus, ter rechterhand van de hemelse Vader, de ereplaats, zo dicht gekomen bij zijn hemelse Vader, en dat hij niets los doet van zijn hemelse Vader, maar dat de Vader en de Zoon op een diepe wijze één zijn. Wat groot, wat heerlijk, wat machtig. En dan is er nog iets. De hemelse Vader zit op zijn troon. En ook de Zoon van God zit op zijn troon. Ter rechterhand in de troon van God. Dat gemeente, dat woordje zitten, dat heeft ook wat te betekenen. Dat zijn allemaal bijzondere tekenen om aan te geven hoe groot die macht van de Heere Jezus is. En ook hoe groot die macht van de hemelse Vader is. Een koning, daar moet u goed op letten, dat zullen we ook in de komende week zien met de troonrede. Die heeft de gewoonte, als hij zijn troonrede uitspreekt, dat hij dat zittend doet. Dat is niet een oneerbiedigheid, dat hij het staande zal moeten doen. Maar hij zit, omdat hem die macht gegeven is, omdat hij daarmee is ingehuldigd. Daarmee is hij bekleed. Dat betekent dat die troon vast ligt. Als een vaste troon, als een vastheid en een zekerheid. En gemeente, als wij nou denken aan de hemelse Vader, daar is geen macht in de hemel en op de aarde die de macht van God ooit zou kunnen bewegen. Hij zit daar onbeweeglijk vast en zeker. Alle machten zullen het tegen hem moeten afleggen, en dat zitten van God op zijn troon, dat geeft eigenlijk aan zijn grote macht en zijn grote kracht. Niemand kan zich tegen hem verzetten. En gemeente, datzelfde mag ook gelden van de Heere Jezus Christus, als hij zo de ereplaats mag innemen ter rechterhand van de hemelse Vader. Dan zit hij daar, rustend op de troon, als een zekerheid. Dat betekent dit, dat het werk van de Heere Jezus Christus daarom ook bekroond is, en dat hij de eeuwige rust is ingegaan, en zo ook alle macht heeft ontvangen in de hemel, en dat de engelen hem mogen aanbidden, en ook op de aarde, dat ze hem mogen aanbidden in heerlijkheid en genade. Wat een rust geeft dat. Jawel, de koning rust op zijn troon, daar zijn zelfs psalmregels van, wat tegelijk ook aangeeft, die Bijbelse woorden, dat de hemel een werkzame rust is, en zo vol is van genade en kracht, en dat niets eigenlijk aan onrust onderhevig is. Geen macht ter wereld kan tegen de hemelse Vader op, geen macht op de wereld en in de kerk zou tegen het werk van de Heere Jezus Christus in kunnen gaan. De ereplaats, een vaste plaats, een zekere plaats, dat hij daar zit. Gemeente, wat mag de kerk dat op een bijzondere wijze troosten? Want als we nou de aarde daar tegenover zetten, en we zetten ook dit leven er tegenover, is het niet vaak heen en al onrust? En lijkt het niet dat de zaak van God het verloren heeft, als je ziet hoe de duivel tekeer gaat en hoe de wereld tekeer gaat aan alle kanten? Maar daarom wordt ons nu eigenlijk dat leerstuk, en daarom dat ook de catechismus er zoveel aandacht aan besteedt, neergeschreven om te laten zien dat hij zo de ereplaats inneemt en dat hij een vaste plaats heeft in de hemel en dat niemand hem van die troon ooit zal kunnen verjagen. Dat betekent ook dat te midden van alle onrust, te midden van alle strijd, zeker ook in deze coronacrisis, waar de wereld in beweging is en waar mensen eigenlijk nonchalant over God spreken, dat wij mogen weten, God regeert. Alle volken moeten beven. Daar kan niemand voor God bestaan. Hij is de Almachtige. En de Heere Jezus is dezelfde macht gegeven. Jezus mag delen ook in dezelfde macht als zijn Vader. Want we hebben te doen met een drie-enig God. En de levendmakende geest heeft hij verworven, die hij uitstort vanuit de hemel naar de aarde, opdat zo gezien mag worden door het werk van de Heilige Geest, door het geloof, Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zo hoog zit hij daar. Is dat uw troost? Mag dat uw kracht geven? Mag u daardoor stilgezet worden voor het aangezicht van de Heere? Wat is het bijzonder dat juist ook de catechismus hier zegt, dat hij zit ter rechterhand Gods. Maar dat betekent niet dat hij een onbewogen koning is, zoals tirannen. Zoals tirannen onbewogen zijn over hun onderdanen en met geweld tekeer gaan en tiranniek ook eigenlijk proberen de onderdanen eigenlijk onder de knoet te houden. Dat die heerschappij van de hemelse Vader en van de Heere Jezus Christus is een totaal andere. Die is in geest en in waarheid. Dat is een geestelijke heerschappij. En daarom ook zo liefdevol en ook zo genadevol en zo behulpzaam. Want kijk, als er gesproken wordt, hij zit, dan wil dat aangeven dat hij de garantie is om de eeuwige rust aan zijn kerk te geven. Om sterkte en kracht te geven. Waar wij die rust missen. Dan is dat rusten van Jezus op zijn troon en dat rusten van de hemelse Vader eigenlijk het er een teken van dat hij ook die rust heeft verworven voor zijn kerk. Daarom dat de Hebreeënbrief, die zo geweldig diep spreekt over het werk van Christus in de hemel, het zitten ter rechterhand van zijn heerlijkheid, ons daarvan iets laat zien. Vastheid, zekerheid. En dat aan de andere kant alles vol is van zijn rust en van de eeuwige genade die hij wil geven. Maar ik zei, hij is daar in rusten, in die zin, dat hij niet een onbewogen koning is, de Heere Jezus Christus. En dat zien we ook heel duidelijk in de Bijbel. Want er is één geschiedenis die dat heel duidelijk laat zien. Dan denken wij aan Handelingen 7. U ziet het wat daar gebeurde. Stefanus, hij werd gestenigd. En hij heeft een getuigenis nagelaten. En toen ze hem stenigden, toen heeft Stefanus dat bekende getuigenis afgelegd. Ik zie de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, staande ter rechterhand van de hemelse Vader. Daar zegt Stefanus dus niet, ik zie hem zitten. Dat is ook een troost, dat hij regeert En dat geen macht ter wereld, dat geen vijand ter wereld hem ooit zou kunnen overwinnen, maar dat hij staat. En wat heeft dat te betekenen? Waarom mag Stefanus dit zo openbaren en doorgeven aan de kerk Gods in Handelingen 7? Gemeente, dat is daarop gericht, opdat we zouden zien die grote bewogenheid vanuit zijn eeuwige liefde. Want de Zoon van God is maar niet afstandelijk, heel ver weg. En dat men zegt, God die hoort toch niets en die ziet niks. En er zal wat zijn zoals de mensen in onze tijd onverschillig spreken over God. En dat men zegt, ja, er zal wel meer zijn tussen hemel en aarde. Maar juist dat artikel zittend ter rechterhand van de hemelse Vader, dat laat zien, inderdaad, hij woont heel hoog in de hemel. Zo hoog, dat niemand hem bereiken kan. Maar tegelijk zeggen we, dat dat zittend ter rechterhand van de hemelse Vader, tegelijk ook zo bijzonder nabij is. Want het feit dat hij daar ging staan, en dat Stefanus dat mocht zien, dat betekent dit, dat hij behulpzaam was. Want zoals een moeder wel eens klaar staat om een kind te ontvangen, in de armen te vangen, als dat kind huilt, en dat kind de weg niet meer weet, met uitgestrekte armen die dat kind in de armen wil omsluiten, zo is eigenlijk de weg van de Heere Jezus ook voor Stefanus geweest. Wat heeft Stefanus daarom een geweldige troost gehad, dat Jezus niet opstond omdat zijn troon bewogen werd, maar dat hij opstond tot behulpzaamheid. En dat daarin ook bewezen werd wat er staat in de Hebreeënbrief, dat de Heer Jezus is een meevoelende, een sympathieke hoge priester, die in alle dingen is verzocht geweest, doch zonder zonde. En dat hij zo kan meevoelen met al onze zwakheden, waarmee wij eigenlijk bevangen zijn. Daarom geen onverstoorbare Jezus, geen onverstoorbare God in de hemel, maar juist geeft dat artikel aan, zittend ter rechterhand van de hemelse Vader, dat hij zo in mens bewogen is. Niet hard en niet koud, maar bewogen. Daarom was zijn naam ook in de belijdenis heel duidelijk, ter rechterhand Gods van de hemelse Vader. Die is hij. Dat wil zeggen, hij is daar een Vader in de hemel, die in de Zoon zijn genade wil geven. En toen Stefanus stierf, toen heeft als het ware de hemelse Vader het kind Stefanus thuisgehaald, opgevangen in zijn eeuwige armen, de armen van de Heere Jezus Christus, de rechterhand van de hemelse Vader. En stond hij klaar om hem te ontvangen. O gemeente, wat geeft dat een rust. Vandaar dat er ook gesproken wordt in de Hebreeënbrief, heel duidelijk ook, of de rust die God wil geven. De rust die er overblijft voor het volk van God. Omdat die eeuwige rust in de hemel verworven is door de Zoon van God. Het is de Sabbatsrust, de genade en de zaligheid die hij schenkt. Wat een wonder en wat een kracht. En dan is het nog iets. Het is niet alleen een ereplaats dat de Zoon van God daar is. Maar het is ook vooral een werkplaats. Want als hier staat, zit het de rechterhand Gods, dan staat hier in onze catechismus antwoord, en we nemen maar een beetje het geheel, we proberen het wat samen te vatten, opdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd van de christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Gemeente, dat is heel wat. Dat betekent dat de Heer Jezus geworden is het hoofd van de christelijke kerk. Hem gegeven alle macht. En dat hij daar zo de ereplaats inneemt onder zijn volk. En daar staat dus heel duidelijk het woordje hoofd. En dat hoofd, dat is verbonden ook met de lidmaten. Je kunt dat eigenlijk vergelijken met een lichaam. Een hoofd heeft zenuwen en die zijn met alle ledematen verbonden. Die beelden gebruikt Paulus ook met name in 1 Korinthe 12 en hier ook in Efeze 4 als gesproken wordt over het lichaam des Heren. En wat is er een nauwe verbinding van een menselijk lichaam met alle ledematen door de zenuwen? De zenuwen die verbonden wordt met alle ledematen die een mens heeft. Gemeente, dat is een levende verbinding. En hoe is dat nu met de Heer Jezus Christus? Gemeente, dat is één beeld. Toen de Heer Jezus ten hemel is gevaren en daar zijn plaats heeft ingenomen, dat hebt u de vorige keer mogen horen bij de behandeling van de hemelvaart, toen heeft hij de Heilige Geest verworven als de levendmakende geest. En toen heeft hij ook die geest uitgestort. Hij werkt door zijn Heilige Geest. En heeft hij de verbinding gelegd met zijn kerk. Want die geest is uitgestort op mensen van vlees en bloed. Ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. En hoe legt de Heere die verbinding? Wel, je zou kunnen zeggen, de prediking en de zending, dat is ten diepste zenuwwerk. Zenuwwerk in de goede zin van het woord, dat er levende zenuwen worden gelegd bij die lidmaten en dat ze zo verbonden worden aan hem. En wat is een zenuw geweldig gevoelig? Wel nu, zo teer en zo bijzonder werkt u ook de Heere Jezus door zijn Heilige Geest. Dat Gods kinderen het mogen aanvoelen wie Christus is. En dat zij door de Heilige Geest als het ware verbonden mogen worden met Christus. En door de Heilige Geest mogen zien wie hij is. Want de Heilige Geest die leidt in al de waarheid. Die verbindt met het woord. En die geeft het de nauwe verbinding met de hemel door woord en geest. Daarom zingen wij toch, Heere, maak wij uw wegen door uw woord en uw geest bekend. Wat een heerlijke en wat een krachtige verbinding is dat. Daarom kun je zeggen, is die hemel ook een geestelijke werkplaats, een hemelse werkplaats. Maar het is tegelijk ook zo, als de Heere Jezus die Heilige Geest uitstort en zijn geest geeft aan zijn kerk, zo wordt ook de kerk zeker een werkplaats van de Heilige Geest. Opdat het werk van Christus heel dichtbij mag komen en dat we mogen zien wie hij is in al zijn schatten en gaven die hij wil geven aan arme zondaren. Wat een kracht, wat een genade geeft hij daarmee. En wat wil hij daarmee eigenlijk ook? Wat wil hij daarmee ook de verbinding leggen met deze aarde? Jezus in de hemel, zo is hij daar de trooster, was hij op deze aarde. Maar ik zal u, zo zegt hij in het Johannesevangelie, een andere trooster geven. Dat wil zeggen, die Jezus vervangt. En die Jezus vervangt op deze aarde en die het werk van Christus als het ware op een diepe wijze wil openbaren in de kerk. Wat een wonder is dat. Zo is de kerk bruidsgemeente. De bruidegom eeuwig in de hemel boven. En wat is het bruidsverlangen? Het verlangen van de bruid is dat de bruidegom mag komen en dat ze eeuwig met hem verenigd zal worden. En daartussen, daarin zit het werk van de Heilige Geest. Die doet roepen om de bruidegom, om de wederkomst van de Heer Jezus Christus, dat hij zo zijn genade wil geven en zijn kracht wil geven. Wat een wonder is dat, dat de Heer Jezus zo in de hemel bezig is. Wij zijn van die zwakke en nietige mensen, maar Jezus, wat doet hij oneindig veel in de hemel. We zouden het werk van de Heer Jezus op een bijzondere wijze kunnen samenvatten zoals hij werkzaam is in de hemel. Wij denken daarbij aan als in het bidden Want er staat in Hebreeën 7 in een van de laatste versen dat hij altijd leeft om voor zijn volk tussen te treden bij de Vader. En de Hebreeënbrief, dat zien we in Hebreeën 7 en 8 ook, daar is hij de grote hoge priester in de hemel, die niet alleen als koning ter rechterhand van de hemelse Vader zit, maar die daar ook is, en dat is vooral zijn werk, die grote hoge priester, die zoals Stefanus hem zag, dat hij daar stond, dat Jezus daar ook was, de grote hoge priester, de medelijdende hoge priester, en die juist door zijn zoen- en kruisverdienst heeft laten zien: ik heb voldaan en ik heb de eeuwige zaligheid aangebracht. En dat we doorboorde middels handen van de Heere Jezus Christus mochten prediken de volheid van de schatten die de Heere Jezus verworven heeft. Wat een troost is dat. Gemeente, bent u wel eens biddeloos? En hoe is het eigenlijk met uw geestelijk leven en met mijn geestelijk leven? Wat kan het aangevochten zijn? Biddeloos, zo dor en zo doods. Maar wat laat de Heere dan zien eigenlijk door het middel van dit artikel, zittend ter rechterhand van de hemelse Vader, dat er zo'n geweldige hemelse activiteit is. Want als wij niet bidden kunnen, dan is dat de Heere Jezus, die altijd leeft om te bidden. En in Romeinen 8 wordt ook gezegd, die voor ons bidt. En dat niet alleen, dat als wij stamelen en zuchten, dat ook staat dat de Heilige Geest met onuitsprekelijke verzuchtingen mee wil bidden op de aarde, in de aanvechting en de strijd. En dat die zwakke gebeden als het ware worden overgebracht aan de Heere Jezus Christus, die onze zwakke gebeden wil verzoenen, en zo zijn genade op een heerlijke wijze zijn kracht wil schenken. Gemeente, wat een diepte en wat een heerlijkheid komt daarin openbaar. Toen Jezus op aarde was, was hij een biddende hoge priester. Biddend ging hij over deze aarde. Daarop wijst vooral het evangelie van Lucas. Maar toen hij ten hemel is gevaren, is dat bidden doorgegaan. Rusteloos door te bidden, opdat zondaren zalig zouden worden door hem. Om te pleiten voor zijn kerk. Vader, ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven heeft. Omdat ze zo de volmaakte zaligheid en de volmaakte genade van de Heere zouden mogen ontvangen. Gemeente, dat is genade. Dat is heerlijkheid. Zo is hij het hoofd van de christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat een wonder dan, dat hij zo straks zal terugkomen op de wolken des hemels, alle oog hem zal zien, en ze hem voor altijd mogen verheerlijken als hij zijn kerk zal thuishalen. En nu is het nog iets. Gemeente, dat Jezus nou in de hemel is. En daarin is de catechismus geweldig vol van. U moet erop letten dat het woord de catechismus op veel plaatsen spreekt over nut en ook over troost. Catechismus begint al in zondag 1, de enige troost in leven en sterven. En wordt in het vervolg gesproken vaak bij een laatste vraag van de zondag: wat nuttigheid geeft het ons? En als we hier zondag 19 nemen, dan ziet u het beide. Nut en troost. Jawel, de catechismus is geweldig practicaal in het leven van zijn kerk. En dat wil hij eigenlijk, zo is de catechismus ook opgesteld, niet als onzeker, onvast, maar die catechismus is opgesteld juist practicaal, omdat we het nut zouden zien van die grote leerstukken dat Jezus de hemel is, dat de Heilige Geest is uitgestort op de aarde En dat dat ze nut geeft. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van het hoofd van Christus. En dan staat het hier ten eerste dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Vindt u dat niet geweldig groot dat het er zo staat? Jawel, als over Christus wordt gesproken, dan wordt hij genoemd zoals een herder zijn schapen vergadert. Dan staat er ook dat hij zijn kinderen beschermt als de appel van het oog. En dat hij straks zijn kinderen zal opwekken en tot heerlijkheid brengen. Dat is ook zijn werk, straks bij het sterven. Dat hij ze vasthoudt in het uur van de dood. En straks zal hij al zijn en mijn vijanden voor altijd van zich werpen. Dat is eigenlijk de hoofdinhoud hier van zondag 19. Maar als hier dan staat dat hij zijn gaven uitgiet, dan is dat eigenlijk van geweldige troost. Want die gaven, die bestaan dus vooral uit het werk van de Heilige Geest. Het nut van Christus' verhoging is dat Christus zijn gaven uitgiet. We zeggen heel vaak, zo in de zomer, en dat wordt vooral op het boerenland gezegd, dat wat van boven komt, dat is goed. Als het regent op zijn tijd, als de zonneschijn is op zijn tijd, wat goed is voor het land, zo is het in de schepping. Maar gemeente, als wij nou denken aan de herschepping, dan moeten wij dit zeggen eigenlijk, alles wat van boven komt, dat is goed. Daar heeft de Heere zijn Zoon geschonken tot verzoening. Daar heeft de Heere de Heilige Geest uitgestort als die geest van waarheid, als die geest der gebeden, als die geest van vertroosting, die geest die herschept. En wat een gave geeft hij. Heerlijke gave, krachtige gave. En daarom spreekt Paulus heel duidelijk ook in Efeze 4. Want de Heilige Geest verlevendigt datgene wat dood is op de aarde. Dat is wat geweest. Dat Jezus in de hemel kwam en dat hij toen die geest verworven had bij zijn opstanding. En dat hij dan ook zijn geest uitstort. Dat woord wordt gebruikt in de Bijbel als een teken van een machtige overvloed, zoals een beek met water uitgestort wordt als een kracht. Wel gemeente, zo is het als het ware Pinksteren geweest, want die geest, die ging wel spaarzamelijk in het Oude Testament zijn weg over deze aarde, maar toen met Pinksteren, toen was het inderdaad een geweldige overvloed. En de catechismus die vertaalt dat hier heel duidelijk, dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Gemeente, het woord uitgieten, dat ziet ook heel duidelijk op de royaliteit van de hemelse Vader en van de Heere Jezus Christus, van de gaven die hij wil schenken, die bijzondere gaven. Het is heel wonderlijk dat er in de Bijbel wordt gesproken, gaven, daar staat het woord charisma in het Grieks, en dat woord charisma, dat betekent letterlijk genadegaven. Alles wat van God is, is genade. Wonderlijk is ook, dat in Handelingen 2, als er gesproken wordt over de gaven van de Heilige Geest, dan wordt er een ander woord gebruikt. Dan staat er het woord bruidsgave. Zoals een bruidegom aan de bruid een gave uitdeelt. Als teken dat die bruidegom aan de bruid verbonden is. Gemeente, zo is nu ten diepste dat werk van de Heilige Geest. Dat werk van de Heilige Geest en ook die gaven van de Heilige Geest. De liefde, de blijdschap, het geduld, de vrede, de zaligheid. Alles wat van boven komt, dat is goed. En die geest die is nou machtig om alles te veranderen. Hij geeft zijn gaven in de schepping, de algemene gaven, zoals we zien in de wetenschap. Maar als het gaat nu om de wedergeboorte, dan is het waar, gemeente, zoals de geest geblazen werd in de mens met de schepping, zo doet de Heilige Geest dat met de herschepping. Ik zal van mijn geest uitgieten op alle vlees. Uitgieten, ik zei het al, het is een ruime maat. Zo ruim, zo heerlijk. En dat zie je ook heel duidelijk in de handelingen samengevat, wat daar staat. Ik zal uitgieten, niet mijn geest, maar van mijn geest. Dan betekent dit dat de Heilige Geest ook niet armer wordt van het weggeven. En van het uitdelen. Om mensen te bekeren. Om mensen te trekken tot het heil dat nooit vergaat. Wat een wonder is dat. Maar dat de Heere juist in de veelheid der onderdanen verheerlijk zal worden. En dat zijn kracht en zijn heerlijkheid zal openbaar komen in het vele werk dat de Heilige Geest doet. Gemeente, wat is die geest dan bijzonder? De geest geeft gaven met het oog op de afbreuk van het rijk van Christus. En nu lijkt de duivel het op de aarde te winnen. Maar het is slechts een pirrusoverwinning die niet werkelijk is. Hij zal per slot van rekening het helemaal verliezen. En al lijkt de kerk maar een klein groepje te zijn, toch mag ze weten, de christen die draagt de hemel in het hart. Als ze zicht mag hebben door die geest op dat werk van Christus. Want wat doet die geest? Die richt zich op Christus. Die neemt het uit Christus. Die werkt naar Christus toe. En die wil het aan zijn kinderen ook op een heerlijke wijze toepassen. En zo zijn kracht in zwakheid vervullen. O gemeente, wat ligt er dan een veelheid in die geest. Een overvloeiende fontein van vele goederen. Christus brengt de hemel op aarde door zijn Heilige Geest. En dan is het bij ons dan misschien geweldig duister en donker. Wat is het waar dat als hij overkomt en er is één glimp van die geest in ons hart, dan gaat de hemel open. Kunt u dat begrijpen? Och, dat is onbegrijpelijk dat de Heere dat doet. Maar het is toch waar. Is het u nooit overkomen dat een woord u trof uit de Bijbel? Dat u stil werd gezet? Dat u dat aan het denken zette? En dat u zicht kreeg door één woord op de Heere Jezus Christus? En dat is nu ten diepste wat de Heilige Geest bedoelt. Hij wil in de werkplaats, hier op aarde, in de kerk, mensen verbinden aan Christus, mensen ook zijn nabijheid en genade op een heerlijke en krachtige wijze schenken. Zo is het werk van de Heilige Geest een volheid, een heerlijkheid. En dan gaat het niet om bijzonderheden of alleen buitengewone dingen die de mens op de aarde zoekt, maar de Heilige Geest, gemeente, die werkt vaak eenvoudig. Die maakt mensen als een kind. Dat ze afhankelijk worden als een kind. Klein worden als een kind. En dat zo de zaligheid op een heerlijke en krachtige wijze openbaar komt. Gemeente, dat is dus het nut. Jezus in de hemel, de Heilige Geest op de aarde. En weet u wat wij nu nooit moeten zeggen? Dat zal ook openbaar komen in zondag 20. De Heilige Geest is van de kerk geweken. Want wel is het waar dat we soms er wel eens weinig van zien. Maar toch, die geest gaat door totdat de laatste van Gods kinderen is toegebracht. En dat de volle genade en zaligheid openbaar zal komen in zijn kinderen. En dan zal het einde zijn. Hij gaat door totdat de laatste van Gods kinderen is toegebracht. En zo stuwt de Heilige Geest als het ware zijn kerk naar het einde toe. De bruid en de geest roepen kom. En de Heere zegt, Hij komt eraan. Kom haastig. Kom haastig. Dat mag gebeden worden door Gods kerk. En de Heere zegt, ik kom haastig en mijn loon is met mij. En daarom gaat het toe naar de wederkomst, wat hier staat. En wat troost u die wederkomst? En dan zegt het, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd, even dezelfde die zich tevoren op mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte. Gemeente, hoe ziet u de wederkomst? Ziet u op dit ogenblik de teken ervan? Is het niet waar dat de coronacrisis ons wat te zeggen heeft? En we weten niet wanneer Jezus weerkomt, maar dat de Heer nou door één klein virus heel de wereld plat legt. En dat er gesproken wordt in Matteüs 24 over pestilenties die zullen komen eer dat de Zoon des Mensen komt. Maar gemeente, wat is het dan groot? Dat er een volk is dat beleidt. Heren, wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u wezen mag? Dat ik niet meer zal zondigen. En dat er niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Maar dat de Heere alles zal zijn en in allen. Dat zal het zijn. Mag u dan eruit zien? Ach, wij willen vaak die dag maar uitstellen. En wij zien die dag toch inderdaad als een dag van verschrikking. Als we zien op onszelf. Maar gemeente, wanneer komt u dat verlangen naar hem? Hoe hoger we zien en hoe meer we omhoog mogen zien, kan er bij tijden ook dat verlangen komen, Heere, dat ik nooit meer zal zondigen, maar u eeuwig zal beogen en u eeuwig zal verheerlijken in de hemel. En dat niemand meer zal zeggen, ik ben ziek, geen zonde meer, en dat ik u met al de gezaligden bij u mag zijn. Wat is dat geweldig groot, u tot een rechter uit de hemel verwachten. Jawel, hij zal zijn een hemelse advocaat. Want hij zal zich stellen, zoals hij zich tevoren voor het gericht Gods gesteld heeft, als degene die het gericht gedragen heeft en die klaar staat voor zijn kerk. Ik heb voldaan, de verzoening aangebracht. Het volbrachte middelaarswerk is geschied. Zo is hij. En zo staat hij daar voor zijn kerk. En zo mogen ze hem zien als de hemelse advocaat. Maar ook, hier staat dat ik hem tot een rechter verwacht. Wel tot een rechter? Wel dat al de goddelozen en dat al de duivelen zullen moeten wijken. En nu staat er een zin die misschien een beetje moeilijk is. Want er staat, die zijn en mijn vijanden voor eeuwig van zich werpen zal in de eeuwige verdoemenis. Wat wordt daarmee bedoeld? Gemeente, dat is wat. Dat al de vijanden geoordeeld zullen worden. En dat het oordeel zo voltrokken zal worden, dat ze eeuwig zullen verdwijnen. De goddelozen. En dat het niemand meer zal zijn. Maar hoe is dat dan met Gods kinderen? Hoe vreselijk als de scheiding dwars door families heen loopt. Gemeente, u moet het wel goed lezen. Weet u hoe het er staat? Er staat niet, die mijn en zijn vijanden van zich werpen zal. Maar zijn en mijn. Want hoe gaat u om met uw vijanden? Wat heeft de Heer Jezus gezegd? Zolang wij op deze aarde zijn, moet het dit zijn, heb uw vijanden lief en zegent hen die u haten. En daarom een opdracht, opdat ze tot bekering zullen komen. Dat is de roeping van de kerk en dat is de roeping van elk christen. Niet, het is een vijand van mij, hij zal geoordeeld worden, maar wel is het waar. Hoe zal het zijn op die grote dag? O gemeente, dan vindt de definitieve scheiding plaats. Dan worden zijn vijanden mijn vijanden. omdat zij de Here en zijn dienst gehaat hebben, omdat ze het werk van Jezus verworpen hebben. Er blijft geen slachtoffer meer over voor de zonde, omdat ze de verzoening hardgrondig en het bloed der verzoening verworpen hebben. En daarom die scheiding vindt plaats. Maar dan zal het wel zijn voor Gods kinderen. Ze zullen er geen last van hebben. Ze zullen niet zien. De Here trekt een scheiding zelf. En de Gods kerk die aanbidt God in het oordeel dat hij draagt. Dat is wel een heel moeilijk hoofdstuk. Maar de psalmen spreken daarvan. Kijk maar eens naar psalm 94, psalm 109. Daar is het waar. Daar wordt de goddeloze vervloekt. Dat doet de kerk al op aarde in de psalmen die ze zingt. De vloekpsalmen worden gezongen. Maar hier met stamelende lippen. Maar straks, als het oordeel rechtvaardig, wijs en zacht voltrokken is, dan volkomen. Want dan is de scheiding volbracht. Maar zolang wij nog in het heden der genade zijn, roepen wij een ieder toe, bekeert u toch. Waarom zou u sterven? En waarom zou u verloren gaan? Want er is genade bij God. Daar is een borg en zaligmaker, een advocaat, die de schuld gedragen heeft en die het gezegd heeft. Mij komt de wraak toe en het is volbracht. De eeuwige zaligheid is aangebracht. En daarom goed opletten, jongens en meisjes. Daar staat niet zijn en mijn vijanden, maar wel heel ernstig is het. Mijn vijanden worden zijn vijanden. Dat wat God haat, dat ga ik ook haten. Gemeente, zo is ook de bekering. Eerst ging ik de zonde achterna, die deed ik zo graag. Maar na mijn bekering kwam de zonde mij achterna. En was ik bang om te zondigen. Was ik bang om de Here te bedroeven. Wel nu, zo gaat het toe naar dat einde. En dan is het toch een troost, want dan is het waar. De hel en de duivel ze verdwijnen, maar mij met alle uitverkoorden tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid zal opnemen. O, wat zal dat een dag zijn, om Jezus te zien in heerlijkheid. En dat hij alle tranen van hun ogen zal afwissen. En dat niemand meer zal zondigen. Maar ze eeuwig hem de lof, de eer en de bidding mogen toebrengen. U bent waard te ontvangen de hemelse heerlijkheid en de genade. En zoals de engelen u mogen loven, zo mag dit boek openbaar gebeuren. De lof, de eer en dank, zeg ik, zij onze God. En ze mogen de kronen neerwerpen voor het lam. U bent waardig te ontvangen de dankzegging en de eer. Lof zij het lam dat onze zonden op zich nam. Amen. Wij willen samen zingen van psalm 96 en daarvan het negende vers. Psalm 96, vers 9. Wij willen samen danken en bidden. Heren, dat we zo de hemel in ons hart mogen dragen en u mogen zien met eer en heerlijkheid gekroond. En dat we ook de hemel in ons hoofd mogen hebben om te overdenken de hemelse dingen. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En die moeten wij belijden voor uw aangezicht, dat we zo uit de aard zijn. En dat deze dingen zo ver van ons afstaan van nature. Maar Heere, wat een wonder dat uw Heilige Geest in de werkplaats van de Heilige Geest, de kerk, mensen richt op u. En dat u gaven hebt gegeven tot troost voor zondaren. De geest der wijsheid, de geest der aanbidding, de geest van troost, de geest van liefde, de geest van matigheid, de geest van vrede. En Heere, de geest van blijdschap. Wat een gaaf hebt u verworven voor uw kerk. En Heere, wilt u ons daarmee weer bezetten. Want van nature zijn we leeg. Maar als u komt met uw Heilige Geest, dan worden mensen van vlees en bloed volgemaakt van u. Heere, doe dat in een weg van waarachtige bekering. En wilt u door uw Heilige Geest mensenharten openleggen, zodat we u gaan dienen en vrezen en in allerheiligst geloof. Heere, wilt u zo gedenken en werkzaam maken met dat evangelie. En wilt u zelf met het naprediken zijn, daar de dingen te diep zijn om te beseffen. Want het is wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen, wat u bereid hebt voor degene die u lief hebben. Heere, gedenk zo. Gedenk alle arbeid hier in deze kring. Zegen ons met het werk van uw handen en leid ons door uw Heilige Geest. Breng ons genadig waar we verwacht worden en laat uw vriendelijk aangezicht heerlijk over ons lichten. Doe genadig verzoening over alles wat tekort was. Maar wilt u zelf door uw Heilige Geest in al de waarheid leiden en geven dat de geest van uitbranding alle verkeerde gedachten mag uitbranden en de troost van genade wilt schenken in mensenharten. Niet omdat wij dat verdienen, maar wil het alleen doen in de vergeving van al onze zonden tot eer van uw grote naam, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen ten slotte van het gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Het gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.